Hey luisteraar, vind je dit een interessant onderwerp? Er is nu een nieuwe podcast, Expeditie Gastloos. Daarin hoor je alles over gastloos wonen. Volg hem in je favoriete podcast-app of kijk hem op YouTube. De links vind je ook in de show notes.
Ik zit vandaag bij Patrick Schimmel van Schimmeltechniek. Hey Patrick, welkom in de podcast over duurzaamheid. En ik ken je eigenlijk onder andere via Nicolaas van Eveningen van Plushuis. Die zat in een aantal podcasts, een flink aantal podcasts hiervoor. En die noemt jou zijn huisinstallateur. En met jouw installatiebedrijf help je mensen met duurzaam installatiewerk. Ik noem het maar even zo. En je hebt een paar disciplines in huis. En een hele mooie is drilling, volgens mij. Het geothermie gedeelte. Passief huis. En eigenlijk alles wat met duurzaamheid rondom je huis en installatiewerk gaat. En volgens mij ben je de afgelopen jaren keihard gegroeid. En we spraken elkaar net hiervoor ook al even, het gaat nog harder dan hard op dit moment. Hoe ben je dan eigenlijk ooit begonnen?
Ja, dat is wel een mooi verhaal, denk ik. 4 jaar geleden werkte ik nog gewoon bij een werkgever. Daar zat ik op kantoor en dat deden we eigenlijk voor de grote bouwbedrijven, de nieuwbouwwoningen. Dan heb je altijd met een EPC-norm te maken. En dat noem ik altijd een beetje de hakken over de sloot norm. Je doet het minimale wat je moet doen. Om niet aangeklaagd te worden, zeg ik altijd maar.
Ja, is dat die 3 zonnepaneeltjes die dan op een dak liggen?
Exact,
de schaampanelen.
Precies, ja. De schaampanelen. En zo gaat het ook eigenlijk met de volledige installatie in zo'n woning. En het stond me best wel tegen eigenlijk. En dat was altijd grote aantallen. We waren er heel goed in. Dat liep ook heel erg goed. Alleen, ik werd er niet gelukkig van. Dan komt er toch een punt dat je thuis komt en dat de vrouw zegt, wat doe jij nou thuis? En dat was eigenlijk dat ik eigenlijk mijn spullen op tafel gegooid had en ontslag genomen had per direct. Dus ja. ik zat thuis.
Je zat echt, je had echt zo'n doosje onder de arm.
Dat was echt de sleutels ingeleverd en in Amersfoort op de trein gestapt op het kippenlijntje naar Barneveld. Ja. En daar woonde ik 5 minuten vandaan en ik was thuis zonder auto, zonder laptop, zonder telefoon.
Dan mag je opnieuw beginnen.
Ja, dan moet je overnieuw beginnen. En ja, toen had ik al zoiets van, ik had ervoor al wel 15 jaar voor mezelf gewerkt als ZZP'er. Werken in je bedrijf in plaats van aan je bedrijf. Mm-hmm. En ik denk, dit ga ik anders doen. Ik deed al wat warmtepompsystemen voor dat bedrijf, voor de particuliere aanvragen, omdat daar toch weinig ervaring in was. En daar hadden we toch wel best wel wat mee gedaan. En nieuwe telefoon bij de telefoonwinkel gehaald en aan mijn werkgever doorgegeven van, joh, dit is mijn nieuwe nummer. Ja. Dus mocht je nog wat vragen hebben, dan bel gerust. Nog een half uur later had ik een loodgieter uit Otterlo aan de telefoon, die ongeveer net zo plat praat als dat ik doe. Ja. En mijn baas dacht dat een vriendje van me was die gewoon voor de gein belde. Maar dat was een loodgieter die op zoek was naar een warmtepomp. Dus ik had dezelfde dag dat ik thuis kwam, meteen mijn eerste warmtepomp verkocht.
Zijn nummer was net aangesloten en je kon al aan de bak.
Ja, het eerste telefoontje op dit nummer was een warmtepomp die ik verkocht. Ik denk, daar moeten we toch wat... Daar ligt iets op straat waar we op moeten oprapen. Dus zodoende ben ik begonnen. En heb ik een pand gehuurd waar we toen binnenliepen. Dat we zeiden van, joh, dit is zo gigantisch groot hier. Ja, dit krijgen we nooit vol. Mm-hmm. Maar één monteur aangenomen, Gean, die vanaf dag 1 bij mij aan het werk is. En ja, zo zijn we begonnen. En dat was december 2017 dat ik me inschreef bij de Kamer van Koophandel. En in april 2018 begon hij bij me. Dus 4 jaar verder zijn we nu. Ja. Dan begin je met de warmtepompsystemen. Alles was van mezelf. We hadden geen investeerders of dat soort zaken. En dan ga je beginnen. Dan kom je wat mensen tegen. Heb je al een bepaalde expertise in huis? En merk je aan de klant van dat ze toch iets in huis halen wat toch heel erg aanspreekt. Dan ga je verder bouwen. Dat hebben we in 4 jaar tijd gedaan tot het bedrijf wat we nu zijn. Eerst 3 jaar gewoon als eenmanszaak. Mm-hmm. Wel met toen al 10 man personeel na die 3 jaar. Ja, ondertussen zijn we naar 16 man gegroeid. En zijn we ook het stukje drilling erbij gaan doen. Schimmeltechniek is als overkoepelende naam gekomen. Daar zijn verschillende bedrijven onder gekomen. Dus dat is onder andere passief huis, drilling, duurzaam. Duurzaam is het stukje warmtepompsystemen. luchtwaterwarmtepompen, daar zijn we toch best wel enorm goed in. En nou ja, dat merken dus ook in de markt, dat daar best behoorlijk animo over is. En dat wij toch wel in het midden- en het hoge segment terechtkomen. Omdat mensen echt wel op zoek zijn naar een kwalitatief hoogwaardige installatie.
Ja.
Die echt een lange levensduur heeft en waar goed over nagedacht is. En ja, in die loop dat wij aan de gang waren, merkte ik ook dat die grondgebonden systemen, kijk, luchtwaterwarmtepompen, fantastische machines. Maar ook die loop je tegen sommige problemen aan met bijvoorbeeld geluid.
Hey, voordat we echt die technieken duiken, want bij mij duizelt het nu al. Ik heb er wel een beetje verstand van natuurlijk, maar dit gaat al echt meteen. We moeten even misschien een luisterwaarschuwing geven. Speel deze podcast gerust op halve snelheid af, want het kan behoorlijk hard gaan tussen
inderdaad.
Ons. En we hadden straks al even het over. Dus ik dacht in één keer, ik heb een hele andere vraag. Wat maakt je werk dan zo leuk? Je bent dan dus gestopt. Dag 1, telefoonnummer opgehaald bij de telefoonwinkel. Half uur later werd je gebeld en toen begon het echt alweer te lopen. Dus je hebt geen seconde stilgezeten zo ongeveer.
Nee.
Wat maakt dan dat werk zo leuk? Waar word je dan enthousiast van?
Het stilzitten.
Is het ook wel leuk, waar word je dan niet enthousiast van? Maar laten we beginnen met waar word je enthousiast van?
Het stilzitten zit niet in mijn aard, dat zul je al gemerkt hebben. Mm-hmm. En enorm enthousiasme en enorme drijf. Mijn vorige werkgever die zei wel eens van, je moet de klant niet de kans geven om na te denken. En dat stond mij echt enorm tegen. Die wilde heel graag verkopen. In bepaalde soorten bedrijven kan dat, is helemaal prima.
Klinkt zo keukenboer.
Ja, exact. En wij wilden niet zo snelle prijsjongen zijn, waar allemaal prijzen op de website staat van dit voor zoveel, dit voor zoveel. Mm-hmm. Hey, ik wil een goed informatief aan de klant uitleggen wat een product is. En dat die klant echt een goede beslissing kan nemen en heel duidelijk begrijpt waarom die een bepaald systeem kiest. Dat hij daar een hele goede afweging in kan maken. En wat mij daar zo enthousiast in maakt, is dat je gewoon elke dag weer met mensen om tafel zit. Waar ik mijn enthousiasme kan overbrengen. En waar we gewoon, we willen ten eerste gewoon heel veel plezier maken. Gewoon binnen ons bedrijf, met z'n allen. Ja. Lachen, gieren, brullen. Er moet serieus hard gewerkt worden. Maar daarnaast moet er ook echt gewoon plezier zijn. En gewoon goed in je vel kunnen zitten. Als ik het niet naar mijn zin heb. Ik zeg altijd, ik ga nooit een dag met tegenzin in mijn werk. Als dat het geval is, dan leg ik mijn spullen er maar neer. Ja. En dan ga ik ook. Dat doe ik ook echt serieus. En andere mensen roepen me, maar hoe ga je dat doen met je hypotheek? En hoe dat... Ik red mij eigen wel. Ja. Dat komt me goed. Je gaat aan de gang, je neemt het risico, je gokt wat en dat valt dan gelukkig de goede kant op. Maar het enthousiasme, het plezier, daar ga je elke dag weer je bed vooruit. Dus het is vooral de leuke dingen doen. En dan kom je uiteraard ook als ondernemer op dingen uit die echt totaal niet leuk zijn, waar ik echt een bloedhekel aan heb. Financiën, ik heb niks ermee. Dat is vroeger allemaal valkuil geweest. Dus dan ga je de juiste mensen om je heen zoeken waar je zelf in tekort schiet. Moet je wel heel goed beseffen waar je zelf in tekort schiet. En dat durven te zeggen ook. Hebben wij gewoon een jongen hiervoor op de zaak zitten. Dat is Jorik. Dat is gewoon een kei in financiën. Die komt uit een heel ander wereldje. En die hebben we hier naartoe getrokken. Die heeft bepaalde kwaliteiten. Dat is echt, dat is heel apart. Maar zulke jongens. En ik heb een bloedhekel aan managerstaal. Maar mm-hmm. Dan ga je iemand in zijn kracht zetten. Ik word er helemaal misselijk van. Als
moet
ik
je
het
niet te vaak roepen.
Nee. Maar het is echt, zulke jongens, als je dat soort mensen om je heen verzamelt. En Gean, een hoofdmonteur die naar kantoor gegaan is, die de jongens aanstuurt. Die jongens werken ten eerste keihard. Maar we mogen graag een feestje vieren als er weer de dingen goed gaan. Ja. En als het gewoon goed loopt. Maar een team mensen om je heen. Die er ook gewoon keihard voor je willen gaan. Dat is mega belangrijk. En dan kan je die dingen die jij niet leuk vindt, die kan je uitbesteden aan jongens die dat wel leuk vinden. En dat maakt het hier gewoon. Natuurlijk, wij hebben ook al een rotdag. Hè? Daar gaat natuurlijk ook echt wel eens wat mis. Maar in het algemeen hebben we hier gewoon de grote schik met z'n allen. En dan ga je gewoon met z'n plezier, met z'n allen, elke dag weer aan het werk.
Ja, volgens mij is de samenvatting plezier, expertise en goede spullen.
Ja.
En dan krijg je goed werk.
Absoluut. Ja, zeker weten.
Gaaf. En je begon het over lucht, water, drilling, dat soort dingen.
Ja.
Waar zullen we beginnen?
Ja,
ik denk dat,
is lastig.
Dat de warmtepomp is natuurlijk gewoon het heetste, het hot item.
Ja, de core business, hè, zoals dat zo
zo.
Ja.
Ik weet hoe die werkt, een beetje. Maar welke, er zijn een paar smaakjes en wanneer kies je voor welke? En ik heb straks misschien moeten nog even naar mijn huis kijken. Nou, ja, niet komen kijken, want dat duurt eventjes voordat we er zijn. Maar ik wil mijn huis ook echt op een warmtepomp overzetten. En volgens mij kan dat. Ja. Maar waar moet je nu echt aan denken? Maar laten we beginnen bij het begin. Ja. Hè? Er zijn een paar oplossingen.
Ja, kijk, je hebt natuurlijk verschillende oplossingen wat je heel veel ziet. En dat is wel leuk om even aan te stippen. Je hebt, ten eerste heb je hybride.
Ja.
Daar is natuurlijk een heel enorme motivering vanuit de regering om hybrides aan te schaffen. Alleen, er is natuurlijk wat gebeurd in de wereld. Dat is een gasprijs die verdrievoudigd is. En hybride lijkt daarin niet zo heel snel meer de oplossing. Degene die natuurlijk een hybride verkoopt, zal natuurlijk altijd roepen dat het wel een hele goede oplossing is. Ik denk dat de hybride zich eigenlijk enorm buitenspel gezet heeft door de explosieve gasstijging. Omdat een gasketel nog best rendabel was om warm water te maken. Mm-hmm. Alleen door die gasstijging is ook warm water al op een heel ander rendement te verwarmen en wordt een warmtepomp steeds interessanter. Het is gewoon een lucht-water-warmtepompsysteem, verdient zich gewoon all-electric al met 5-6 jaar terug. Nou, naast de hybride heb je dus natuurlijk de lucht-water-warmtepomp.
En waarom zou je nog wel voor een hybride kiezen?
Wat je ziet, de hybride zeggen ze dan, hè, een woning die zich niet all-electric kan redden op lage temperaturen. Mm-hmm. Alleen, er zijn wat bedrijven die enorm commercieel inspelen op de markt en die heel hard roepen van, we hebben nu een hoge temperatuur warmtepomp.
Ja, die kreeg ik laatst horen van, je moet nog even wachten, want
die hoge temperatuur warmtepompen zijn er al lang. Er zijn merken die dit al lang hebben. We hebben tegenwoordig lage temperatuur warmtepompsystemen die tot om bij de 50 graden gaan. Medium temperatuur systemen die tot 60 graden gaan. En hoge temperatuur systemen die tot 70 graden gaan. En die zijn er al lang. Dat is helemaal niks nieuws. Alleen er is één hele grote commerciële jongen op de markt. En die gaat het allemaal in één keer overlopen vertellen dat dat er aankomt. Dat ze dat bijna uitgevonden hebben. Het is er al lang. Ja. En als je dan gaat kijken, kan je dus gewoon heel simpel met een hoge temperatuur warmtepompsysteem direct van het gas af. Kijk, ik heb ook het passiefhuisprincipe heb ik voor geleerd. Ik ben bouwkundige en installatietechnisch passiefhuisadviseur. Dus kijk, de trias energetica, het inpakken, het isoleren van de woning, daar begin je altijd mee. Dat is echt start 1. En wij sturen ook echt mensen weg van, ga nou niet aan die warmtepomp beginnen. Ga gewoon HR++ glas nemen. Ga je vloer isoleren, ga je dak isoleren. Pak het allemaal aan.
En kom dan pas terug.
Ja. Over 3 jaar willen we ook nog heel graag werk.
Ja.
Maar als jij nu 20.000 euro een stuk slaan, ga dat aan een stukje comfort van je woning. Dus ga dan niet je huis isoleren omdat je naar een warmtepomp moet. Nee, ga je huis nou isoleren omdat je, zoals Lars Boelen altijd zo mooi zegt, niet in een bushokje wil wonen, maar gewoon in een comfortabel huis wil wonen. En dan ga je dat geld daar besteden. En kom daarna, dan denk je vast nog eens een keer aan ons. En als dan het tijdstip daar is voor een warmtepomp, gaan we lekker een warmtepomp uitzoeken. En dan gaan we kijken wat we daarvoor nodig hebben.
Ja.
Nou, dus die hybride,
dat slaan we over.
Ja, gaan we gewoon overslaan.
Heb je sowieso niet.
Nee, wij hebben ook echt, dat is wel nog een hot item. Wij verwachten dat we het eind van het jaar helemaal niks meer met gas doen. Dus geen hybride installaties. Gewoon, kijk, cv-ketel, een gewone cv-ketel sturen we je lekker. Google maar rond. Ja. Overal kan je die dingen op de hoek van de straat krijgen. Doen we niks mee. Hybride installaties gaan we ook het eind van het jaar uitfaseren. Gaan we mee stoppen. Dan krijg je de all-electric, lucht-water warmtepompen. Ja. Nou, die heb je dan in verschillende vormen. Eerste stap is isoleren. Kan dat niet? Monumentale panden of wat dan ook. Dan ga je naar medium temperatuur of een hoge temperatuur.
Ja.
En dan heb je natuurlijk nog het grondgebonden systeem.
Ja, dus even, het gaat heel hard. Hè,
ja, absoluut.
Dus hybride slaan we over. De tweede, de meest gekozen optie, is gewoon all-electric lucht-water warmtepomp.
Ja.
Technisch haalt hij uit de lucht buiten verwarmt hij het water mee.
Ja, het is wat hij doet. Is eigenlijk, hè, je hebt een buitenunit en hij haalt energie uit de buitenlucht. En daar is nog best wel eens een misverstand over. Zo'n machine kan er rond tot min 25 energie uit de lucht halen. Overal zit energie in en overal kan die warmte uit onttrekken. Als het dan min 10 buiten is, dan gaat die min 10 lucht door de wisselaar heen.
Mm-hmm.
En aan de andere kant van de machine komt de min 16 uit bijvoorbeeld, dan heeft hij 6 graden energie te pakken. Nou, die stopt hij in die compressor. En de compressor, dat is ook altijd een beetje een moeilijk dingetje voor heel veel mensen. Maar ik probeer dat altijd zo makkelijk mogelijk uit te leggen. Een compressor die comprimeert die lucht. En dat gaat hij dan, net als in de bergen in Oostenrijk, als je hoger in de bergen wandelt, gaat je water in één keer eerder koken. Nou, dat is eigenlijk wat een compressor in het klein doet. Koude middel. En die warmte gaan we naar de warmtepomp sturen.
Dankjewel.
En moeilijker als dit.
Dit had ik
nodig. Kan ik het niet maken.
Nee. Ik zeg altijd, ja, omgekeerde koelkast of
ja,
zo.
Nou ja,
of,
dat is het natuurlijk ook. Toen ik de eerste keer over de omgekeerde koelkast, begreep ik er echt geen reet van. Ik begreep echt gewoon niet van, waar hebben ze het nou over? Omgekeerde koelkast. Maar dan moet je eerst begrijpen dat die koelkast die colafles niet koud maakt, maar de energie uit die fles trekt.
Ja. Ik ben een hele slechte natuurkunde. Natuurkunde was niet mijn beste.
Kunnen we elkaar de hand geven. Ja. Maar, dat is, maar dan, ja, omgekeerde koeken. Oh, dan zie je iedereen kijken. Ja. Nou, en dan denk ik altijd van, ja, zal ik dan hier het... zal ik hier al de sukkel zijn? Maar het is echt, veel makkelijker als dat het lijkt. En dan, ja, maar nieuwe technologie, zeggen mensen dan. En misschien komt er nog wel wat meer.
Is ook niet nieuw, toch?
Wij Hollanders zeggen altijd, we gaan nog even wachten. Ja. Er komt misschien wel wat beters. Ja. Dat is er al jaren. De grondgebonden waterpompen bestaan al 50 jaar. Luchtwater waterpompen. Het is een omgekeerde airco, heel onerbiedig gezegd. Ja. Het bestaat al jaren.
Airco, is dat is toch lucht-lucht?
Dat is een lucht-lucht waterpomp, ja.
Wat doen we daarmee?
Nou, daar doen wij in principe ook niks mee. Omdat je wil een stukje comfort in je huis creëren. En er zijn absoluut mensen die zeggen, ik hang mijn woning vol met airco's. Dat is prima. Nou ja, ik hoef niet elke keer een waaiende wind over mijn hoofd heen als ik lekker voor de tv zit. Nee. Naar mijn mening is dat niet iets wat comfortabel is.
Dus dat doen jullie niet?
We kunnen ze aansluiten, maar hoe de markt nu is, hebben we wel echt gezegd. We focussen ons echt op die warmtepomp. Ja. Want ja, joh, er zijn zoveel, ook in die airco-wereld zijn er weer van die stunters die voor zoveel euro een aircootje komen hangen.
Ja, joh, dat is...
Dat doe
je
niet. Nee, daar maak je onze monteurs ook niet gelukkig mee.
En als je dan een kleine bovenverdieping hebt en ik zeg, nou, ga ik toch met één klein airco'tje hele bovenverdieping
Dat kan heel goed. Kijk, als je bijvoorbeeld zegt, er komt beneden een warmtepomp te staan voor het warme water en voor het verwarmen van de begane grond. Dan kan het heel goed een keuze zijn om bijvoorbeeld, ben ik niet voorstander van, maar de mensen zeggen, want ik hang elektrisch radiatoren op mijn eerste verdieping en ik hang een airco'tje op en dan, dat kan. Dat is verschil van inzicht. En wat wij heel veel doen, wij leggen die mensen echt uit van wat naar ons inziens het beste is, hoe je dat het beste kan aanpakken. Maar ja, als een klant toch kiest om het op een... ik had laatst een klant, die wilde gewoon de begane grond, een waterpomp, 4 kilowatt, 70 vierkante meter, was helemaal niet spannend. En die had op zijn eerste verdieping lekker elektrische radiatoren staan. Hij zei, ik heb het daar nooit aan. En dan de keer dat het gebeurt, zet ik die aan.
Ja.
En hij zei, op mijn zolder slaap ik en dan hang ik een aircootje op.
Ja.
Nou ja, prima, dan neem je alles door. Dat die mensen echt bewust zijn van, oké, maar die eerste verdieping, die kan je niet koelen. Die tweede verdieping moet je echt met die airco werken. Is het goed? Wij zijn niet om de mensen te overtuigen dat ze iets moeten doen. We willen uitleggen waarom je bepaalde keuzes maakt.
Ja.
En dan, als je dan weet wat de afwegingen zijn, waarom je iets wel of niet zou doen, kan die klant zelf een keuze maken.
Ja, nou, wel het verhaal.
Ja.
Ik ga straks mijn huis even bespreken met je. Dat
lijkt
is mijn grote zoektocht in het leven. Dan hebben we nog de
grondgebonden warmtepomp. De water warmtepomp. Ja. Een beetje gek, want het is wel water, maar we doen daar iets een toevoeging in, glycol. En dan noemen ze het ook weer een brein water warmtepomp.
Ik ga het opschrijven. Hoe werkt dat? Het is gewoon een hele diepe put in de grond.
Daar zijn heel veel misverstanden over. Kijk, eigenlijk binnen verandert er niet zoveel. Alleen we hadden een compressor buiten in de buitenunit. En nu krijg je die compressor in de binnenunit. Want je moet die compressor ergens kwijt. Want vroeger haalden we energie uit het gas. Mm-hmm. En zat er een gasverbrander in die cv-ketel. Nu haal je ergens anders energie uit. Nou, dat deden we dus uit die buitenlucht.
Mm-hmm.
Nu haal je dat uit die grond. En je hebt nog steeds een boiler en een buffer en een binnenunit. Alleen je gaat met die lust de grond in. En mensen denken dan, oh, dan moeten we echt heel diep gaan boren, want er zit enorm veel warmte in die grond. Tuurlijk, dat is waar.
Ja.
Als je een kilometer diep gaat, kan je enorme hoge temperaturen ophalen.
Ik had hiervoor een podcast met de wethouder van de gemeente Renkum. Die gaan 4-5 kilometer testen. Maar dat is voor een heel andere toepassing.
Dan haal je er gewoon 100 graden uit. Ja. En dan kan je heel dorp zo op die 100 graden zetten.
Ja.
En dat zie je heel veel gebeuren. Alleen met een grondgebonden warmtepomp gaan we bijvoorbeeld, We hebben vaak stelregels. Als wij 5 kilowatt warmtepompvermogen willen hebben, dan moet ongeveer 150 meter diep gaan. Dan hebben we 5 kilowatt eruit. Ja. Nou, ga je 10 kilowatt wil je hebben, dan gaan we bijvoorbeeld 2 boringen van 150
meter doen. Oh, dat duurt gewoon 2 keer?
Doen. Ja, 150. Want mensen denken van, als ik nou 150 meter diep zit en ik haal er 12 graden uit, dan gaan we 300 meter diep, dan hebben we misschien wel 14 graden. Maar dat is niet het verhaal. Het is zo, ook die grondgebonden waterpomp doet niks anders dan die luchtwaterwaterpomp. Hij haalt energie uit een temperatuur. Dus we stoppen de grond in, 150 meter diep.
Ja.
Er komt 12 graden boven. Uit die 12 graden onttrekt die machine bijvoorbeeld 14 graden. Mm-hmm. Dus het is min 2. Nou, dan hebben we glycol. Dan stoppen we min 2 terug in die lus.
Ja.
En die gaat alleen maar die lengte van die lus afleggen om terug te verwarmen naar die 12 graden.
Dat is het. Ja. Dus eigenlijk leg je 2... Je legt een lus.
Ja, een U. Het is een U-lus. Dus als wij doen een boring 150 meter diep, dan gaat die hele lus in. En dat is eigenlijk een U-lus. Dus aan het eind van de rit zit een bochtje.
Ja.
Dus je gaat 150 meter naar beneden en weer 150 meter naar boven.
En wat is de diameter van zo'n...
20 centimeter. Het gat is ongeveer 20 centimeter. Nou, die spoel boren we uit. Dan gaan we met een hele grote palen systeem in. En we gaan steeds dieper. Spoelen we het water eruit. Zetten we een soort dikmaker zetten we daarin om dat water, om dat gat onder druk open te houden. Mm-hmm. En dan zat hij helemaal vol met water. En die drukt tegen die wand dan. En op een gegeven moment zijn we op diepte. Halen we al die pijpen terug. Dan doen we die lus. Dat is eigenlijk een soort veredelde tyleenslang. Het is geen tyleenslang, maar het is een gelijk soort materiaal.
Ja. Wat is de diameter van die
slang? Zijn 40 millimeter. Ja, 4 centimeter.
Ja. Ja.
Daar doen we een heel zwaar gewicht aan hangen. En we vullen die lus helemaal met water. En dan laten we hem helemaal naar beneden zakken. En dan ben je eigenlijk, laat maar zeggen, klaar in de vorm dat we nog alle lagen die we doorbreken. Je gaat door allerlei kleilagen en die ben je verplicht om die weer af te sluiten.
Een soort geoloog ben je.
Je komt wel echt best wel eens wat tegen. Dat gaat ook niet altijd goed. We hebben nou net een klus achter de rug in Arnhem. Dat is echt een drama geweest. Toen kwamen we gewoon niet doorheen.
In Arnhem zo hard?
Daar zijn we heel veel gesteente tegengekomen. Okay. En je boort en je spoelt. Maar als er echt enorme keien in zitten. Dat kan soms gebeuren en ja, dan kom je er gewoon niet doorheen. En daar zijn we met een andere oplossing bezig. Dat is nog heel vers.
Mm-hmm.
Maar we gaan daar een oplossing voor vinden, want uitrusten mag, maar opgeven nooit. Dus we gaan de oplossing krijgen. Maar dat zijn ook leerscholen.
Ja.
Want je hebt zo'n installatie schaf je aan en daar zitten wel eens wat uitdagingen bij.
Ja.
Maar als je dan gaat kijken naar die lus, die gaat 150 meter diep, daar stoppen we een soort cementmiddel in, vullen we met grout, hoe ze dat noemen, en dan is eigenlijk het hele gat weer hersteld.
Ja.
Daar worden we ook op gecontroleerd. Dat is iets waar je gecertificeerd voor moet zijn en waar ook echt elk jaar een audit op komt en dat je ook echt gecontroleerd wordt op de... Op de klussen die je uitgevoerd hebt.
Ja, want er zit echt wel wat regelgeving volgens mij aan vast.
Ja, dat is...
150 meter echte grond in. Dat is best een eind.
Ja, dat is echt... kijk, sowieso heb je altijd... mensen denken heel vaak dat je met vergunningen te maken hebt.
Mm-hmm.
Dat is niet het geval. Je hebt het met een meldingsplicht te maken. En het houdt in... Schimmeltechniek Duurzaam en Schimmeltechniek Drilling zijn echt twee aparte bedrijven.
Ja.
En wij als Duurzaam verkopen een warmtepomp aan... Aan een particulier.
Ja.
En dan gaan wij een warmtepomp berekenen, een vermogen berekenen. En wij bepalen bijvoorbeeld, vandaar moet een 10 kilowatt warmtepomp komen. Dan leggen wij ons hele verhaal bij Drilling neer. En Drilling gaat daar een rekensom op loslaten. Die gaat bepalen, oké, dat wordt de diepte. Zoveel uur gaan we verwarmen, zoveel uur gaan we koelen.
Ja.
Zoveel uur gaan we warm water maken. En aan de hand daarvan komt een lengte uit die je nodig hebt. Dat hele pakket leggen wij bij de gemeente neer.
Ja.
Dat is de melding. Dan gaan zij kijken, nou zitten daar gekke dingen in. Klopt het een beetje wat die meneer van Drilling geschreven heeft? En dan is het gewoon eigenlijk akkoord. Dan hebben ze 4 weken de tijd om te reageren op onze melding. Reageren ze daar niet op, dan is het ook goed. Dan mogen we gewoon gaan starten.
Ja.
De meeste vragen is eventjes van, oké, jongens, het is goed. We willen wel even een datum hebben wanneer jullie daar aan het werk zijn. Dan komt de omgevingsdienst langs, die komt gewoon even controleren. Nou, in Arnhem kwam die man controleren.
Ja.
Zei van, jongens... heel veel succes, maar jullie staan hier nog wel even.
Ah, nou, dat, die wist het al.
Die wist het al.
Het ligt dus aan waar je in Nederland bent, hoe koud je bent op een bepaald oppervlakte. Of is dat
kijk, in Nederland zijn we heel aardig. Wat dat er gaat, is het redelijk gelijk. Ja. Natuurlijk, er zitten wel situaties in dat je bijvoorbeeld in Wageningen hoog. Dat zegt het al. Daar zitten wel wat andere berekeningen in. En daar moet je soms wel wat dieper gaan, maar dat is nog steeds om de temperatuur terug te krijgen. Kijk, we hebben het net over 12 graden.
Ja.
Maar er kan ook gerust 5 graden boven komen. Is helemaal niet erg. Dan haalt hij bijvoorbeeld nog steeds 10 graden energie uit. Ja. Gaat hij met min 5 terug. Niks aan de hand. Heb je nog steeds 10 graden energie te pakken. Dus die 12 graden is ook niet een vast gegeven. Dat hè, een bron die heeft ook zijn tijd nodig om. Als wij bijvoorbeeld echt strak voor de winter aanzetten, dat is niet het beste moment. Mm-hmm. Maar dan gaat hij eerst in elkaar storten. Hij moet ook regenereren. Op het moment dat jij verwarmt, leen jij warmte uit de grond. En in de zomer, dan moet je koelen. Je moet koelen om weer die warmte terug te geven.
Ja.
En als je dat doet, dan behandel je die bron goed. Wat je leent, geef je terug. En daardoor komt hij niet helemaal in balans. Maar wel een heel. We hebben het probleem dat we. Maar 3 maanden in het jaar koelen.
Yeah.
En 9 maanden in het jaar verwarmen. Even makkelijk gezegd. Als je een beetje passief huis hebt, dan wordt het al een heel ander verhaal. Maar dat houdt wel in dat je dus je bron nooit helemaal in balans zou gaan krijgen. Want als je je bron in balans zou kunnen krijgen, en je zou exact zoveel verwarmen als uren als dat je zou koelen, dan is je bron eigenlijk oneindig houdbaar.
Ja.
Nu zeggen wij altijd van 25 jaar garantie op een bron, dat komt helemaal goed.
Ja.
Maar eigenlijk als je hem echt heel goed behandeld, zou je wel 50 jaar met een bron.
En het ligt ook aan hoe goed je je huis hebt geïsoleerd en welke comfort je hebt.
Daar staat alles, valt alles mee, absoluut. Ja.
En wanneer kies je dan voor een grondgebonden warmtepomp?
Nou ja, dat is een tweeledig. Kijk, het feit dat een grondgebonden warmtepomp is het meest duurzame en het meest zuinig. Alleen je krijgt een stukje financiën. Aan de voorkant is een grondgebonden warmtepomp gewoon het allerduurst. Alleen daarna, als die er eenmaal staat, dan heb je de total cost of ownership, zoals ze dat zo mooi noemen. En die wordt heel laag. Je energieverbruik is bij een grondgebonden warmtepomp veel lager. Want als het min 10 buiten is, staat hij nog steeds lekker uit de grond.
Het enige wat er is dat hij dat water moet rond.
Exact. En die buiten die luchtwaterwarmtepomp, kijk, die moet uit min 10 dan wat gaan halen.
Ja.
Plus dat ook alle componenten van een buitenunit buiten staan. En nou ja, dat heeft gewoon invloed op de levensduur. Ja. Die grondgebonden warmtepomp zat lekker bij 20 graden binnen, in de kast, in de kelder, waar dan ook. En die zat lekker aan de ene kant 12 graden eruit te trekken. En die heeft alleen die woning die moet verwarmen.
Precies.
En die luchtwaterwarmtepomp, die zat buiten eigenlijk even, een beetje lomp gezegd, te vechten met die buitentemperatuur.
Ja.
Maar dat is ook het moment wanneer het huis enorm veel energie nodig heeft.
Ja.
Dus die staat dan een beetje aan twee kanten, krijgt hij op zijn donder. Dus dat COP van die grondgebonden warmtepomp, die is enorm hoog. Die zit ergens op de 5,5. Dus dat is al veel hoger dan de prestatiecoëfficiënt van die luchtwatermachine.
We gaan de COP zo nog even behandelen. Ja. Maar het is de domste vraag ooit. Wat kost dat dan?
Wat kost dat? Wat kost een autootje?
Ja, dat is zeg ik ook altijd.
Een heel klein autootje.
Ik wil een Tesla. Die hebben we. Ja.
Maar als je even heel kort de bocht voor een gewone standaard woning, moet je ergens rond de 35.000 euro denken. Er zit ongeveer 4.000 euro subsidie aan. Je krijgt ook, wij zijn nu op een paar projecten bezig in het Gooi. Ja, dat is denk ik wel veelzeggend in het soort huizen wat je daar krijgt. Ja, daar praat je ook echt installaties, dat echt richting een ton gaat. Dus dat is voor een grondgebonden systeem. En als je dat om gaat rekenen, dan zal je een terugverdientijd van om de bij de 15 jaar hebben. Dat is best lang. Alleen, ze gaan veel langer mee.
Ja.
Dus de total cost of ownership, hij is ook verreweg het goedkoopst aan het einde rit. Maar je zit met die investering aan de voorkant.
Ja, je moet wel total cost of ownership begrijpen. Mm-hmm. Zit er ook minder onderhoud aan dan?
Absoluut. Kijk, die grondgebonden warmtepomp is eigenlijk niet anders dan die luchtwaterwarmtepomp. Want die compressor zit normaal in die buitenunit. En we hebben eigenlijk gewoon nog steeds die buitenunit zonder die ventilator. Die ventilator hebben we eruit getrokken. Mm-hmm. En daar hebben we die lussen voor in de grond gedaan. Dus het onderhoud is sowieso een heel stuk minder. Je hebt minder risico op componenten die kapot gaan. Plus wat ik net al zei, het staat lekker binnen bij 20 graden. Ja, dat vindt zo'n systeem, zo'n compressortje natuurlijk veel lekkerder. Plus dat hij ook natuurlijk aan die bronzijde heel aardig weet waar hij aan toe is. Die luchtwaterwarmtepomp die gaat echt van min 10 tot plus 30 in de zomer. Alweer zijn vloede pakt hij mee. Ja. En grondgebonden warmtepomp is dat lekker op zijn plekje. Die heeft het op zich relatief makkelijk.
En het grootste angst van warmtepompen is, als ik hoor van maakt het heel veel lawaai.
Ja.
Zeg ik altijd, ja, ligt eraan wat van jullie koopt, volgens mij.
Absoluut.
Maar maakt een grondgebonden warmtepomp ook gewoon geen lawaai?
Een grondgebonden warmtepomp, die maakt natuurlijk meer geluid binnen. Zijn gewoon de eisen van.
Ja.
Wat mensen heel vaak niet beseffen, is een gewone cv-ketel die jij thuis hebt hangen, de allernieuwste, een van de allerbeste, die maakt 51 dB geluid. En de mensen zijn daaraan gewend aan. En dat is wel grappig. Vroeger verkocht ik heel vaak cv-ketels. Dan verkocht ik altijd de Vijand. En waarom? Dan zei ik altijd tegen die mensen, van, weet je nog vroeger dat grijzertje met dat haasje? Nou, dat is Vijand. Nou ja, dat sprak, dat vonden mensen. Oh ja, dat herinneren ze zich. Een cv-ketel. Mensen zijn gewend dat een cv-ketel geluid maakt. Want ja, het huis moet toch warm worden?
Ja, ja, dus ik zet de verwarming. Ik zet de thermostaat omhoog. En je hoort poef. En dan gaat iets, en de radiatoren gaan gloeien.
Ja, maar dan moet je moet huis warm krijgen.
Ja, daardoor weet je dat het huis warm is. Ja, dus misschien niet eens dat het huis warm is, maar je hoort dat hij warm is.
Ja, ja. En dat ding geeft 51 dB. Dan heb je een waterpomp, grondgebonden waterpomp. En dan moet je me niet op de dB af eventjes daaraan ophangen. Maar je moet ergens rond de 50 dB mag die maximaal geven. Bouwkundigen zien, moeten dan altijd een speciale muur omheen. Dat is in de nieuwbouw gebeurt dat gewoon. En dan mag hij niet boven de 30 dB in de eerstvolgende ruimte geven.
Oh ja.
Dat is gewoon te doen. Dat is gewoon een standaard iets. Dat is helemaal niet spannend. Dus ja, hij maakt geluid. Mensen mogen bij ons ook geen lawaai zeggen. Als mensen zeggen, maakt dat ding lawaai? Nee, hij maakt geluid.
Ja.
En de manier, als je naar een buitenunit gaat kijken, maar ook naar een binnenunit, de manier van opstellen. Hoe zet je zo'n warmtepomp neer? Dat is heel bepalend of je last krijgt van het geluid van een warmtepomp.
En vooral de buren dan waarschijnlijk.
Ja, nou ja, onder andere, zeker.
Zullen we even terug naar de lucht?
Ja.
Luchtwater, warmtepomp, hè? Toch?
Ja, ja, zeker. Warmtepomp. Ja.
Want volgens mij is dat toch wel steeds de meest gekozen oplossing.
Ja, op het moment wel. We zien bij ons wel een hele verandering. Maar dat is natuurlijk ook door wat wij zijn gaan doen. Dat wij zijn een van de vier installateurs in Nederland die echt zelf een boortoren hebben. Mm-hmm. Dat is echt wel uniek.
Ja.
En dat geeft wel aan dat de klanten die bij ons komen vaker voor die grondgebonden kiezen, of dat ze daar speciaal naar op zoek zijn. Dus we zien wel een verandering. Maar we zijn.
Komt omdat je vrij exclusief bent. Dus die zijn echt wel op zoek.
Ja, die zijn echt op zoek inderdaad. Ja. En nou, 70% verkopen nog de luchtwaterwarmtepomp. Want aan het einde van de rit is iedereen ervan overtuigd. Oké, die grondgebonden, dat is het allerbeste. Hè? Dat is de Rolls Royce, de Mercedes, noem het maar op.
Ja.
Van de systemen. Maar dan komt er ook heel simpel een budgetverhaal om de hoek.
Ja.
Nou ja, zo simpel is het. Een luchtwaterwarmtepomp is meestal de helft van een grondgebonden systeem. Dus voor een beetje normale woning betaal je rond de 17.000, 18.000 euro voor een compleet kant-en-klaar geïnstalleerde luchtwaterwarmtepomp.
Ja.
Daar gaat nog 3.000 euro subsidie vanaf. Hè? Dus dan,
dan kom je op een richtbedrag. Ja, dat is mooi.
Kijk, dat is mooi.
Ik hoorde de offerte al.
Ja, ik kan zeggen. Maar dan kom je een beetje, heb je een beetje. Kijk, en het lucht, water en de grond gebonden, daar zit niet zo heel veel verschil in de werking. Je hebt een buffer nodig, je hebt een boiler nodig, je hebt een binnenunit nodig. Alleen met een grondgebonden waterpomp moet bijvoorbeeld veel meer geïsoleerd worden. Dat zijn allemaal dingen. Vanuit de bron komt er. Wij werken al met koperen leidingen, komen gewoon dikke gedimensioneerde leidingen binnen. Dus je hebt daar best wel wat meer werk aan. En daarom is een grondgebonden in het algemeen wat duurder. Je hebt de boring uiteraard. Er is een heel transport. Er komt een vrachtwagen met een trailer.
Ja, ik heb het gezien op de foto.
Ja, dat is echt. Dus er gebeurt ook echt wel wat. Mensen denken maar kan het bij mijn rijtjeshuis? Nou, dat is af en toe zeker wel een uitdaging. Maar we krijgen het nog elke keer voor elkaar. Maar die luchtgebonden warmtepomp. Ja, dat is gewoon een hele goede investering die redelijk snel terug te dienen is.
Ja.
Dus je ziet nu wel dat het echt met 5-6 jaar goedkoper is als een cv-ketel. Wij terugverdientijd willen wij het eigenlijk nooit al te veel over hebben.
Nee, dat hoeft ook niet altijd.
Nee,
terugverdientijd van je televisie.
Exact. Dus zometeen dan is er geen terugverdientijd meer te berekenen, want dan is de cv-ketel weg. En dan, dus wij hebben het vaak gewoon over gewoon wat zo'n ding kost.
Ja.
En
hoe comfortabel je woning wordt.
Exact.
Zonder gasaansluiting.
Precies. Vooral dat comfort is enorm belangrijk, want we kijken allemaal kassa, radar, al die, ik zeg altijd onzinsverhalen, want ik ben niet overdreven bij de hand, maar je ziet eigenlijk al meteen bij die verhalen precies waar het misgegaan is.
En waar gaat het dan mis?
De woning is gewoon simpelweg niet geschikt. Of de installateur die heeft maar gewoon, hè, doe maar een pompje. Totaal geen benul. Kijk, bij ons is er ook best wel eens een keer wat fout gegaan. Hè? Heel simpel. Wij zijn ooit begonnen. En nou, dan doe je ook wel eens een fout maken. Want het staat gewoon op het staat of valt bij de berekeningen.
Ja.
Nou ja, dan heb je een paar hele mooie vuistregels. En die vuistregels is wel heel leuk dat je ziet dat je toch elke keer weer heel erg... dat het al 9 of 10 keer gewoon klopt, die vuistregels. Dat is pure praktijkervaring. Mensen die...
Laten we ze noteren. Vuistregel 1. Ik heb geen muziekje erbij, maar vuistregel 1.
Bijvoorbeeld heel simpel, het gasverbruik van je woning. Je gasverbruik kan je op zich heel makkelijk met een vuistregel omrekenen naar je vermogen van je warmtepomp. En als je gaat kijken...
750 kuub.
750 kuub. Dan praat je ongeveer...
Even een grote vrachtwagen voorbij ondertussen. Ja, het is druk buiten.
Een trekker. Ja. We zitten in Barneveld.
Een trekker.
Een trekker.
Jij hoort dat meteen. Ja, welk merk?
John Deere, uiteraard. Uiteraard.
Maar als je gasverbruik.
Ja, 750 kuub kan je ongeveer bij omgaan. Wij denken dat je een beetje rond de 4, 5 kilowatt uit zou komen. Wij rekenen dat met elke 1000 kuub is 5 kilowatt warmtepompvermogen.
Ja.
En dat kan je dan ook een beetje omrekenen. Want dan heb je de vierkante meters van je woning. En daar heb je ook waarschijnlijk een idee bij.
90.
90 vierkante meter. Nou, als je daar een nulletje achter zetten.
900.
Dan mag jouw gasverbruik niet boven die 900 uitkomen. Dan zit jij heel mooi onder.
Ja.
En als je dan die 90 vierkante meter keer 45 watt doet. Ja. En 45 watt is een beetje de nieuwbouwnorm voor een woning.
Mm-hmm.
Dan doe je 90 keer 45 watt. Zou je ook om en erbij die 4 aan 5 kilowatt uitkomen. Ja, ja. Dan hebben we de theorie en de praktijk naast elkaar gelegd. Dan wil ik nog wel weten, kook je op gas? Heb je gashaard in huis? Is de zweeketel wel echt het enigste wat je gebruikt op gas?
Nee. Als het echt heel koud is, zo'n gas, de houtkachel aan.
Ja, de houtkachel.
Die is spannend om te roepen.
Wij zijn er nog niet zo vies van. Hoor. Nee. Dat is,
dus ik stook nog lekker af en toe een blokje hout.
Ja.
Maar dat denk ik ook. Van dat, hè, ja. Dan kun je dus vrij makkelijk over op een ja, maar vrij simpele bouw.
Ja, maar als je,
simpel,
dan, ja, 4, maar als je het zo gaat benaderen, dan zeg ik van... Hè, dan heb je natuurlijk alweer handelsvermogens wat er in de markt aanwezig is. En dan zou ik zeggen, dan gaan we voor een 5 kilowatt warmtepomp. Mm-hmm. Want leuk die open haard, maar als je morgen onder een bus loopt, dan wil de ander die er woont ook gewoon...
Je haalt hem eruit en die wil gewoon zijn huis verwarmen.
Ja, en je verkoopt je huis en als jij je kan daarin kiezen van, ja, ga ik nou dat huis helemaal naar mijn eigen wensen, hoe ik dat gebruik? Of moet de volgende er ook gewoon in kunnen? Hè? Je moet hem niet onverkoopbaar maken. Mm-hmm. Nou is dat in deze markt vrij onmogelijk.
Ja, maar je weet nooit.
Je weet het niet. Dus, nee. Dus als je dan gaat kijken en dan ga je naar het realistische werkelijke verbruik kijken. En het theoretische verbruik. En als je dan gaat kijken, dan is er in de markt. Dan zou je rond die 5 kilowatt uitkomen. Ja. Heb je iets over. Nou, dan zeggen mensen, ja, maar je moet de warmtepomp nooit overdimensioneren. Nou, daar hebben wij nog een andere trucjes voor. Is het volgende waar je op neer gaat komen. Je gaat dan op een gegeven moment kijken. Ik heb mijn warmtepompvermogen eigenlijk bepaald.
Vuistregel 2 komt er nu aan.
Ja,
toch.
Even terugkomen op dat vermogen. Mensen zeggen dan, laten we een warmteverliesberekening maken. Kan helemaal, maar het mooie is dat ze dan 300-500 euro uitgegeven hebben en tot de conclusie komen dat ik gelijk had. Dus dat is... Dus ja, nou ja, dat. Maar in ieder geval...
Het is toch een beetje eigenwijs, hè?
Ja, inderdaad. Ja. Nou, dan ga je naar je warm waterverbruik kijken. En het mooie is, kijk, wij zijn grondgebonden, bovengronds gecertificeerd, wat ik al zei. En dat worden we gecontroleerd. En er zitten allemaal rekenmodules in hoe je warm waterpuffers en dat soort vermogens moet rekenen. Bovengronds, bij een lucht-water-warmtepomp, is dat niet anders eigenlijk. Dat zijn dezelfde regels. Mm-hmm. En dat wijkt niet veel van elkaar af. Alleen een lucht-water-warmtepomp mag iedereen aansluiten. Maar ook daar certificering voor. Daar is ook bij de ISO gewoon papieren voor te halen. En daar zit ook gewoon regelgeving in. Nou, dan gaan we naar het boilerverhaal kijken. Ja, hoeveel warm water ga je nou gebruiken in je huis? En dan...
Ja, wat is het verschil tussen lekker je huis verwarmen en lekker douchen?
Ja, dat zijn
je hebt een boiler nodig.
Absoluut, absoluut. En dat kunnen behoorlijke kanonnen zijn, maar het kan ook nog zijn dat je in een heel mooi all-in-one koelkastmodel het heel mooi kan op een vierkante meter kan plaatsen. Nou, dan willen wij ook wederom wel dingen weten. Als je theoretisch gaat bekijken, gaan we naar de aantal slaapkamers in de woning kijken. Mm-hmm. Nou, die weet je als het goed is.
Ja, 2 en een klein kantoortje. Dus ja, drie kamers maar
dat,
boven.
Ja, dus dat nou. 3 slaapkamers. Dan zeggen we altijd 3+1, want in 1 ruimte slaapt waarschijnlijk altijd 2 personen. Ja. Waarschijnlijk. Ja. Dus dan zouden er echt 4 personen kunnen wonen.
Ja, klopt.
Nou, en dan wil ik ook altijd graag weten, wat woont er werkelijk? Want dan kunnen we daar een afweging in maken. En dan woon je met z'n 2, met z'n 3, met z'n 4.
Wij wonen met z'n 3.
Met z'n 3. Nou, dan heb je dus de theoretische module. Als je gaat kijken naar 4 personen, moet je 40 liter per persoon rekenen. Dus dan kom je, als het goed is, op 160 liter uit. Mm-hmm. Dan gaan we kijken, is er een bad in de woning of is er een mogelijkheid tot een bad in de woning?
Dus we hebben gewoon een heel simpel douchen en ik heb een douchemuntjesautomaat. Dus je mag 5 douchen.
Ja.
Nee, dat zeg ik altijd tegen mensen van, als je echt zou gaan, dan moet je zo'n camping douchemuntjesautomaat
kopen. Ja, of op de sportschool gaan douchen.
Oh, ja, precies.
Die horen we ook heel veel. Voor mij verplaats je het probleem dan, maar dat is
eigenlijk. Ik doe dat na het zwemmen, dus ik douche bijna nooit thuis.
Kijk. Ideaal, maar als je dan aan die 4 personen, dan heb je die 160 liter. En het enige wat je dan nog moet rekenen, is dat je een toeslag krijgt. Zo'n boiler, die zetten we heel mooi op een temperatuur van 55 graden. Ja. En die heeft gelaagdheid. Dus die boiler, dat die warmte gaat op elkaar liggen. En onderin die boiler is het kouder als bovenin die boiler. Dus dan moet je een factor 1,2 overheen doen. Dan zijn we die 160 plus 32, zit je op de 196.
Ja.
Dus in jullie geval zou een 196 liter boiler prima zijn.
Meer
als
dan gaat,
meer is genoeg. Alleen dan ga je kijken. Dan heb je dus ook nog de werkelijke manier hoe er nu geleefd wordt. Dus dat zijn 3 personen. Dus dat is 120 liter. Plus die 1,2. En dan zit je ergens op rond de 140, 150.
Ja,
Nou, dan ga je kijken. Want wat is er nou in de handel te krijgen? Want daar zit je natuurlijk aan vast.
Ja.
En als je naar de all-in-one modellen gaat kijken, zie je vaak dat een beetje rond de 180, 220, 230 liter zijn de all-in-one modellen. Nou, dan zeggen wij van, je hebt op die 196, dus neem bijvoorbeeld een 230 liter all-in-one model. Ja. Dan heb je de techniek en de boiler in 1 en hoef je alleen nog maar een buffer bij te zetten. Ga je naar de losse componenten kijken, mm-hmm. Dus de techniek hangt eigenlijk in een soort cv-ketelkast. En naast dat de boiler los, dan is het 150, 200, 250, 300. Dan zou je kunnen zeggen, ik ga gewoon strak op die 200 liter zitten.
Ja, en dan is het gewoon niet strak 10 minuten, een kwartier advocaat
douchen.
Precies.
Dus. Nou, en als je dat dan voor jezelf beseft, van meestal zit er dan wel een vrouw naast. Nee, maar hou eens eventjes.
Nee, jij kent die van mij nog. Die is verder duurzamer dan ik.
Dus, oh, kijk. Dan is het goed. En als dat maar dan weet je heel bewust van, oké, als dan zometeen die 4e of die 5e onder de douche stapt, dan weet je, oh ja, ik heb toen bij Patrick ervoor gekozen om die 200 liter boiler. Dus dat er nou iemand in de gang gillend, gaat schreeuwen dat het water op is. Dan denk jij aan mij. En dan denk je van, oh ja, ja dat heeft Patrick gezegd.
Maar dat heeft ook te maken met of je een spaardouche hebt.
Ah, ja,
als je maar 5 liter per minuut en je doucht 5 minuutjes, 25 liter.
Ja, dat is inderdaad. En dat zijn allemaal van die vragen die we dan te loops een beetje in het gesprek proberen uit te vissen. Hè. Hangt er zo'n douchekop van een meter en komt daar, weet ik wat, 20 liter per minuut uit. Ja, kan je nog steeds een 200 liter boiler nemen. Maar dan ben je met 10 minuten wel uitgedoest.
Al klaar.
Dus dat is. Zo maak je die bewustwording.
Ja.
En dan kan je gaan kiezen van, oké, ik neem dit of ik neem dat. En dan kan je daar een soort van gevoel bij krijgen. En dat je heel bewust bent van waarom je ergens voor kiest. En kijk, een boiler, ik vind het zelf persoonlijk niet zo spannend. Want kijk, die boiler wordt, neem je nou een 300 liter boiler in plaats van die 200 liter boiler. Ja, die boiler gaat een 2 graden, 3 graden per dag verliezen.
Mm-hmm.
Nou, in de winter zeggen wij dan heel mooi, dat trekt je woning in, dus dat ben je niet kwijt.
Nee.
maar het is niet enorm veel. Kijk, dat is een beetje het verschil van, kom je echt die klant binnen bij ons die echt mega idealistisch is en die dat echt perfect heel ver terug wil brengen naar het minimale.
Ja?
Nou, dan kan je daarvoor kiezen.
Steek zijn vinger op hier.
Maar als je dan maar, en er komt ook iemand binnen van, ja joh.
Ik wil gewoon mijn regendouche blijven houden, 3 keer een bad en dat soort dingen.
Wat je vaak meemaakt, hè, van die vent van, maar die wil een warmtepomp. Maar ik vind het allemaal prima als ik maar gewoon kan douchen en ik gewoon een half uur onder de douche kan staan. Nou, dan weet je dat je daar rekening mee kan houden.
En, 2 keer 300.
Ja, precies. Het gebeurt inderdaad. Het gebeurt echt. Het gebeurt serieus zulke aantallen. Nou ja, als je me dan heel bewust bent waarom je dat soort dingen doet. Kijk, ik ben er niet om de mensen te gaan vertellen wat ze
hoe ze moeten leven.
Hè, hoe ze dat moeten doen. Maar we willen wel graag laten zien dat zo'n, ook zo'n warmtepompsysteem ook prima, gewoon comfortabel is en dat het niet anders is als anders. Als wij dat ding geplaatst hebben, dan gaat de deur dicht en dan mag je hem gewoon vergeten. Dan mag je gewoon de installatie vergeten. Dat is het idee erachter. Ja. En nou ja, hoe je daar zelf mee om wil gaan, hoe je tot stand komt, hoe die installatie kiest, dat kunnen we gewoon lekker over hebben. En nou ja, dan heb je naast het vermogen en de boiler, komen we ook nog bij de buffer. En het buffer.
De buffer. Is dit vuistregel 4?
Er komt nog zeker een verhaaltje achteraan.
Oh, wacht. Ja, we zitten op 3 kwartier. We kunnen nog eventjes.
Ah, kijk. Ja, joh. Ik heb nog even.
Oh, dat scheelt.
Maar als je naar het buffer gaat kijken, dat is ook echt iets wat waar heel veel meningen over zijn. Alleen ook daar zit weer een stukje regel achter. En een buffer, heel veel zijn gehoord dat er helemaal geen buffer nodig is. Of een heel klein buffer. Nou, in jouw geval heb je...
Wat doet een buffer?
Een buffer brengt rust. Dat kunnen wij af en toe wel gebruiken.
Oh, dat is fijn.
Rust is echt... absoluut. Dus een buffer brengt rust in de installatie. In verschillende vormen. Je kan met een luchtwaterwaterpomp... heb je bijvoorbeeld als het 4 graden buiten is en de lucht gaat door de warmtepomp heen en onttrekt daar 8 graden uit, dan komt er -4 lucht uit.
Ja.
Maar bij 4 graden is de luchtvochtigheid enorm hoog.
Ja.
Dus jouw wisselaar aan jouw warmtepomp die gaat aanvriezen, rijp zeggen ze ook wel. Wordt die helemaal mooi wit, helemaal dicht. Schitterend mooi gezicht vind ik dat dan weer. Maar het apparaat gaat niet meer werken.
Nee.
Dus wat krijg je? Hij moet zijn systeem omdraaien. Hij moet hem gaan defrosten, de-ijzen. Dus hij moet zijn energie van binnen uittrekken en naar buiten brengen. Nou, daar heeft hij warmte voor nodig. Ga je nu geen buffer plaatsen of een te klein buffer, dan trekt hij dat, bij wijze van spreken, als je vloerverwarming hebt, voel je dat gewoon onder je voeten vandaan. Want hij gaat dat 4 keer per uur doen.
Ja.
En jouw temperatuur in je woning gaat naar beneden. Omdat hij dat gewoon niet meer trekt. En dat is een comfortklacht, zoals we dat zeggen. Dan krijg je discomfort. Nou, als je dan een buffer berekent, een buffer nodig gebruikt, dan heb je een goed buffer daarvoor nodig om dat uit je buffer te pakken. Dat is 1. Dan houdt jouw woning gewoon heerlijk de temperatuur vast.
Hoe maak je dan een buffer?
Een buffer is gewoon eigenlijk een heel simpel dom vat met 4 gaten waar we bekoppelingen in draaien. En het is eigenlijk een open verdeler. Het is gewoon 1 grote bak water eigenlijk. En daar zit eigenlijk een opslag water in. En dan moet je dus zometeen de liters berekenen van wat heb je daar nou voor nodig.
Ja.
Nou, dat gaan we zo meteen even doen. Daarnaast... Heeft jouw warmtepomp ook nog eens een keer een drieweg-klep. Net zoals vroeger gewoon de oude cv-ketel, is die bezig om jouw boiler te verwarmen voor je douchewater, het sanitaire warm water, zoals ze dat zo mooi noemen.
Ja.
Of jouw cv, gewoon je cv-installatie, jouw afgiftesysteem. Hij kan ze niet allebei doen. Nou, op het moment dat jij die boiler aan het verwarmen bent, dan is dat buffer geladen. Er zit een temperatuur in. Hè? Wij doen altijd een stooklijn in de machine zetten. Wij zeggen bij -10 stoppen we bijvoorbeeld 40 graden in. En bij +15 stoppen we 30 graden in het systeem. Zodat je het meest efficiënt mogelijk de woning stookt. Want elke graad die je minder stookt is 2% rendement. Dus je wil zo laag mogelijk temperatuur door je systeem inhalen.
Ja.
Nou, als je dan gaat kijken, hij is lekker de boiler aan het verwarmen. Dat buffer is op temperatuur gebracht. Het is -10 buiten. Dus er zit een heel buffer met 40 graden water in het buffer. Dan kan gewoon het afgiftesysteem gewoon nog lekker op dat buffertje draaien. Waardoor dat moment dat die warmtepomp bezig is voor die boiler eigenlijk veel korter wordt. En jouw temperatuur veel constanter blijft in loading. Anders zakt hij daar ook weer in weg.
Helder.
Nou, ook een stukje comfort. Nou, dat is de tweede punt voor een buffer. Maar dan krijg je nog een heel ander verhaal. En vroeger had je gewoon aan-uit warmtepompen. We praten net over een 5 kilowatt warmtepomp. Mm-hmm. En dat ding ging gewoon vol gas, 5 kilowatt, met 200 naar Oostenrijk toe. En dan weer stoppen. En dan weer 200, dan weer stoppen.
Ja.
Nou, dat wil je anders. Nou, gewoon eventjes gemiddeld genomen kan een waterpomp. Die kan tegenwoordig moduleren. Mm-hmm. Inverte techniek. Dus het ding kan tot 30% van zijn maximaal vermogen kan die terug moduleren. Dus als je die 5 kilowatt warmtepomp hebt, zal die ongeveer rond de 1,7 kilowatt is het minimale wat die wil geven als die start. Ja. Nou, dan is er nog weer een regel dat elke warmtepomp maar 6 keer per uur aan of uit mag slaan.
Dat wordt niet makkelijker.
Nee, dus, maar die regel, weten, die regel is er wel, ja. Alleen dat weten heel veel mensen niet. Dus dat is elke 10 minuten. Elke 10 minuten, meer mag dat niet. Maar mm-hmm. dat is 600 seconden 10 minuten, dus ja. Dan komt dat een heel mooi rekensommetje aan. Maar dat is weer, naar mijn mening, hak over de slootwerk. Dat is het minimale eis.
Ja.
Wat ik in het begin al zei, minimale eisen, daar heb ik een broertje dood aan. Dat vind mm-hmm. ik vervelend, maar dat is alleen maar van, hè, als je dat minimaal doet. Starts en stops, dat is iets wat een compressor heel veel moeite mee heeft. Het geeft geluid.
Ja, het slaat aan.
Ja, en het is de levensduur van jouw installatie wat enorm verkort wordt. Dus dat buffer is wat dat gaat echt niet alleen naast comfort, maar naast het behoud van je systeem enorm belangrijk. Ja. Dan hebben wij net een keer 1,6, 1,7 kilowatt geroepen. Nou, als je dan naar een rekensommetje komt, heb je te maken met de waterdichtheid van water. Dat is 4,2 gigajoule. Dat is even één dingetje waarmee je te maken hebt. Dan heb je een temperatuursprong die je wil maken. Dus je wil het water bijvoorbeeld 5 graden verwarmen. Dus dan heb je een delta T van 5, een temperatuursprong. En die 4,2 gigajoule, die doe je dan keer de 5. Dat is 21, komt het op uit.
Ja.
Ik heb het te vaak gedaan.
Rekend, ja.
Ja. En dan heb je het minimaal vermogen, 1,7 keer die 600 seconden. 1,7 keer 600. Nou, laten we dat even ergens op de 1000, 1100 houden. Dus dan moet je die 1100 delen door die 21. Ik gok dat we ergens rond de 50 uitkomen.
Ja.
Eventjes even.
Ja, klopt. Ja.
Nou ja, dan heb je dus eigenlijk het sommetje gemaakt om hoe groot jouw buffer moet zijn om je warmtepomp minimaal die 10 minuten aan één stuk door te kunnen laten draaien. En dan zeggen mensen weer, ja, maar je hebt nog systeeminhoud, je hebt naregelingen, dingen heb je tegenwoordig, de boel kan dichtlopen. Nou, dus 50 liter is dat minimale. Nou,
dus je hebt 50 liter buffer nodig?
Minimaal. Ja, en dan gaan wij ook even kijken naar, wat heb je nou voor ruimte in je woning? En dan kan het gewoon zijn dat wij zeggen, joh, pak even lekker een 100 liter buffer, want dan heb je gewoon...
Is beter voor je systeem, is beter voor
over
je comfort.
Ja, met de hakken. Ben je ruim over de sloot heen. En dan heb je dan een 100 liter buffer. En dan is het ook hoe snel ik ook praat en hoe moeilijk de rekensommetje ook lijkt. Maar dat is echt, het stelt niks voor. Alleen, ik praat veel te snel.
Nou, valt mee.
Maar dan begrijp je waarom je een bepaald vermogen in je woning genomen hebt.
Mm-hmm.
Je begrijpt waarom je nou een bepaalde boilerinhoud genomen hebt. En je begrijpt waarom je zo'n gek buffervat op hangen.
Dat volgens mij weet niemand dat je een buffervat nodig hebt bij een warmtepomp. Tenminste, niet als je begint met
oriënteren. Er zijn ook fabrikanten die gewoon nog steeds keihard beweren dat je geen buffer nodig hebt. Daar
kies voor, jij niet voor.
Nee. Daar staan wij anders in. En dat is wat wij zeggen. Wij gaan voor een lange levensduur,
mm-hmm.
een hoog comfort. En heel simpel, wij leggen uit waarom we iets doen. Er zal altijd iemand de hoek om komen die zegt van ja, maar Patrick, ik weet het veel beter. En wat jij zegt is klopt niks van. En het kan allemaal. Je kan het op verschillende manieren toepassen. Alleen ja, wij zien gewoon wel. En misschien klinkt dat heel arrogant. Maar wij hebben pas 4 jaar de gang. En ja, we hebben wel een enorm succes doorgemaakt. En we hebben gewoon enorm veel klanten die gewoon enorm tevreden zijn over hun installaties. De rendementen, die kloppen ook in het algemeen. Hè? Wat gaat zo'n ding nou aan stroom verbruiken? Dat willen mensen ook graag weten.
Dat was nog één vraag van mij. Ja. Klopt.
Ik had niet anders verwacht.
Okay. en dan wil ik nog even één vraag stellen van hoe weet je dan wat je moet hebben? Maar volgens mij weten we dat dan. We hoeven geen merken te noemen. Want ik
wat heel belangrijk is, en dat is wel heel grappig. Je hebt allemaal merken en types en dat hebben ze allemaal. Die verkopen een bepaald vermogen warmtepomp.
Ja.
16 kilowatt warmtepomp, bla bla bla, helemaal geweldig. Alleen die warmtepompen worden uitgerekend op min 7, 0 en plus 7. Hè? Dan worden die COP's bepaald. Ja. Dat is natuurlijk hele belangrijke getallen waar hun machine natuurlijk gigantisch goed moet presteren.
Dat is net zoals het bereik van je elektrische auto en, hoeveel
zonnepanelen. De WLPT, inderdaad. Ja. En wat je dan krijgt is dat je 16 kilowatt warmtepomp hebt, maar... Ja, dat is leuk, maar dan blijkt 19 keer dat die 16 kilowatt bij plus 7 daar is, dat vermogen.
Ja.
Dan heb ik even helemaal geen boodschap aan. Ik wil weten wat het ding met min 7 doet.
Ja.
Want dan hebben we dat maximaal vermogen nodig. En dan zie je vaak dat bijvoorbeeld die 16 kilowatt warmtepompen heel vaak maar 11 of 10 doen bij min 7. Dus wij moeten echt kijken naar die warmtepomp die echt dat vermogen wat we net bepaald hebben, dat dat bij min 7, bij min 10, daar praten wij altijd een beetje tussenin, heb je hele mooie diagrammetjes voor, dat hij daar dat vermogen geeft. Dat is heel belangrijk.
Dus iets verder kijken dan de specificaties op de doos.
Dus het kan heel goed zijn dat ik je een 7 kilowatt machine aanbied. En dan zeg je, Patrick, we hebben net heel gesprek gehad.
We hebben toch wel 5.
En dan zie je dat het ding 5,3 doet bij min 7. En bij min 10 doet hij nog ongeveer 5.
Nou,
en
dat is dat komt goed uit.
En daar zit
dat is de expertise.
Ja, want er zit natuurlijk een elektrisch element in zo'n machine. En dan zegt de gemiddelde loodgieter, ja, maar is het dan echt koud, dan springt het elektrisch elementje even in. Maar het verschil tussen die 5 kilowatt en die 7 kilowatt warmtepomp op papier is misschien een €250. Want het is eigenlijk dezelfde buitenunit, dezelfde binnenunit. Er zit alleen een iets dikkere wisselaar, iets andere compressor in. Dus er zit helemaal. En die ga je het eerste winter al op dat elektrische element verstoken.
Ja.
Omdat je COP1 gaat verwarmen. Dus het is heel belangrijk dat wij rekenen die machines echt uit dat hij gewoon constant gewoon op zijn eigen kracht kan draaien. En dan heb je een backup element. Waar als je met de kerst aan de kalkoen zit en dat ding springt eruit, de buitenlucht doet niks meer.
Wel een vegetarisch kalkoen in dit geval.
Maar. Ja, ja, ook goed. Dat mag allemaal. En, maar dan heb je in ieder geval het elektrisch backup element. Ja. Echt als een backup element om je te redden. Om je op dat moment gewoon lekker warm te houden.
Die ene of twee dagen dat je het echt nodig hebt. En niet de helft van de tijd.
Voor als wat fout gaat. Het backup element is vast wat fout gaat. Zo zien wij het. Er zullen meerdere zijn die het allemaal anders zien.
Maar
dat is waarom wij vinden.
Ik vertrouw ondertussen. Ja.
Dat probleem hebben we de laatste tijd vaker. Daarom zijn we zo druk.
Ik ben al blij dat je tijd had voor deze podcast. Elektriciteitsgebruik, want dan heb je het over elektriciteitsgebruik.
Ja.
Want,
er zit wat. Hè. Ik had het met die grondgebonden warmtepomp al eens een keer over. Hè. Over uren dat zo'n machine draait op verwarming, op koeling. Op warm water, nou die heb je met een luchtwaterwarmtepomp niet anders. En die luchtwaterwarmtepomp die draait gemiddeld, en er zijn ook daar zijn weer wat gedachtes over, maar 1500 uur draait die gemiddeld.
Ja.
Als je dan gaat kijken, dan heb je nog een COP-verbruik nodig. Hè? COP van zo'n warmtepomp, de prestatiecoëfficiënt.
Ja.
Je trekt 1000 watt elektra uit de stopcontact. En als je dan een COP van 4 hebt, dan maak je daar dus 4000 watt warmte van. Nou, als je dan gemiddeld gaat kijken, zie je vaak dat een warmtepomp heel slecht op een warm water draait. Dus je hebt warm water, heb je een COP van 2,5.
Mm-hmm.
Nou, door die stijgingen van gasverbruik tegenwoordig, is het heel interessant geworden om op die warmtepomp warm water te maken. Dus je hebt een COP van 2,5, maar dat doet hij met 20% van de tijd is hij met warm water aan het maken.
Ja. Voor sanitair hebben we het dan over.
Ja, en dan heb je dus verwarming, de verwarmingstijd. 80% van de tijd doe je verwarmen van je woning.
Ja.
En dan heeft hij een COP van 4,5. Nou, als je dat een beetje door elkaar husselt, kom je op een COP van 4 gemiddeld uit. Nou, we hebben net bedacht dat we een 5 kilowatt warmtepomp gaan plaatsen. Nou, die 5 kilowatt warmtepomp, die zal 1500 vollasturen draaien.
Ja.
Kom op 7500 uit, als ik het helemaal goed heb.
Ja.
En als we die 7500 dan door die COP van 4 delen, dan kom op 3750. Nee, dat zeg ik verkeerd. Nee. Sorry. En dan ga ik fout.
Het
wordt toch veel mooier.
Het is veel mooier.
Ja, het wordt nog
veel beter.
Dit. Ja. 1900. 1850.
Nou.
Maar wat we daar zeggen, en kijk, wij willen niet dingen te mooi maken. De COP is niet te mooi voorgesteld. En daar zeggen we gewoon, zo'n machine als dit gaat 2000 kilowattuur op jaarbasis gebruiken.
Ja.
Nou, en dan durven wij ook gewoon onze handen voor het vuur te steken. Dan zie je gewoon dat, hoe wij dat allemaal berekenen. Dat het ook eigenlijk altijd gewoon wel klopt in die vorm. Nou ja, dat is wel, dat is een stukje expertise wat wij die in die 4 tijd opgebouwd hebben. En wat eigenlijk altijd wel blijkt te kloppen.
Ja.
En dat is zo makkelijk is het eigenlijk om je warmtepomp te selecteren.
Nou. Volgens mij zijn we rond, toch?
De handtekening mag komen. Hoor.
Ja, ik maak maar een offerte dan. Tof. Leg je dan ook de zonnepanelen? Of heb je daar...
Nee, daar zijn we sinds 1 januari mee gestopt. Wij zijn Schimmeltechniek Electro zijn we vorig jaar gestart.
Ja.
Hebben een bedrijf bij betrokken. Bleek de klik toch niet helemaal te zijn wat we verwacht hadden. En de zonnepanelenmarkt vind ik een lastige markt.
Ja.
Ik heb passie voor mijn werk, passie voor mijn warmtepompen. En ik kan gewoon geen passie voor die zonnepanelen krijgen. Yes. Er zullen hele andere mensen enorm goed in zijn.
Heel goed.
En ja, die warmtepompen, daar kunnen we nog de hele dag over praten. Ik vind dat geweldig.
Ik wil nog een keer terug. Maar ik wil nog een keer op locatie komen. Dat gaan we echt binnenkort een keer doen. Ik hoorde jou iets met Arnhem zeggen. Nou, als die weer doorgaat, dan
kom ik
op locatie. Doe mijn podcast op locatie. Dat kan gewoon. Vind ik heel leuk.
Ja, gaaf.
Zullen we gewoon voor nu afsluiten? We zijn bijna een uur, bezig. Ik heb toch altijd nog één vraag. Wat betekent duurzaamheid voor jou?
Duurzaamheid betekent voor mij dat we op een andere manier moeten gaan leven met z'n allen. En dat klinkt heel zwaar, maar andere manier leven, dat is iets. Hè? Verandering voor mensen, dat is het grootste probleem van een mens. Als je zegt dat je moet veranderen, nou, dan krijg je enorm veel weerstand. Alleen wat ik met de duurzaamheid probeer te laten zien is dat het juist heel gaaf is. Dat het echt gewoon leuk is. En dat je eigenlijk niet zo heel veel hoeft aan te passen. We zetten de warmtepomp neer. Je legt die zonnepanelen neer. Je doet de deur dicht en je bent het vergeten. Daar hoef je je leven niet op aan te passen. Je kan gewoon dingen ietsje anders doen. Je kan gewoon lekker een biertje drinken. Je kan lekker gaan motorrijden. We hoeven niet 100% alles goed te doen. Als je 80% gewoon je best doet, dan kan je nog 20% best eens een keer wat zondigen. En dat is heel simpel. Ik ben dat nog echt een boer en ik ben opgegroeid met vlees. Vlees moet je eten. Maar vroeger stond er ook niet 7 dagen in de week vlees op een uur bij die Neandertaler. Die moest er ook gewoon achteraan rennen tot hij naar ons woog. En dan had hij misschien eens een keer een stukje vlees. En we zijn met z'n allen alleen maar. En ik ben zelf ook, ik hou van het leven. Ik vind dingen leuk. Maar we zijn ons alleen maar het kan niet op. Het houdt niet op. Gaan we door. Moeten we gewoon bewuster worden, wat meer nadenken over wat je doet en misschien dat je er ook wat meer van geniet dan. Dus ik weet echt niet dat ik zeg van, joh, want degene die me kennen van 20 jaar geleden, die kijkt me aan, die lacht me uit, waar heb jij het over? Want ik heb in elke polonaise door het hele land wel gelopen.
Daar zoeken we de foto's nog even van.
Ja, inderdaad. Maar gewoon een beetje wat meer nadenken en gewoon, simpele stappen. Het is een enorm bedrag wat je betaalt voor zo'n systeem. Maar het is niet moeilijk. Het is niet ingewikkeld. En het werkt gewoon. Al die praatjes dat het niet zou werken. Onzin. Het werkt gewoon als je de goede mensen treft die het kunnen.
Geruststellend en wijze woorden, Patrick.
Absoluut.
Hey, super. Dankjewel voor dit enorm leuke gesprek. Ja. Ik kom nog een keer op locatie langs.
Heel
om
graag.
Naar de warmtepomp te kijken. Dan kom ik ook hier in het Experience Center kijken. Want dat hebben we eigenlijk nog niet gedaan.
Nee.
Voegen voor nog een keer een mooie aflevering. Alle onderwerpen die we vandaag besproken vind je terug in de show notes. Ik ga je uitnodigen om nog wat meer werk te doen. Om op een gegeven moment even de vuistregels.
Nog meer
ik heb de vuistregels meegeschreven, maar ik denk dat die heel interessant zijn. Heb je vragen of ken je iemand of wil je zelf komen vertellen in de podcast over duurzaamheid? Mail dan naar info@doe-duurzaam.nl of check doe-duurzaam.nl voor het contactformulier voor nog een heleboel andere podcasts en artikelen over duurzaamheid. Dankjewel, Patrick.
Ja, geen dank, leuk.
Tof.